Daarna lezen wij Gods woord uit Psalm 19.
Een psalm van David voor de opperzangmeester. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit en de nacht aan den nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen aan het einde der wereld. Hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon. En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkameren. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels en haar omloop tot aan het einde deszelfden. En niets is verborgen voor haar hitte. De wet des Heeren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuige des Heeren is gewis, de slechte wijsheidgevende. De bevelen des Heeren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heeren is zuiver, verlichtende de ogen. De vrezen des Heeren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heeren zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud, en zoeter dan honing en honingzeem. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand. In het houden, die is grote loon. Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgene afdwalingen. Houd uw knecht ook terug van trotsheden. Laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten wel behagelijk voor uw aangezicht, o Heere, mijn rotsteen en mijn verlosser.
Het gelezen gedeelte is ook uitgangspunt voor de prediking. Geliefde gemeente, in de vakantietijd, maar ook op andere momenten, kunnen we onze vrije tijd besteden met lezen. Ook in deze tijd waarin soms zorgen zijn over ontlezing en niet onterecht, kan lezen heel zinvol zijn. Maar er zijn nogal wat boeken en van heel veel lezen word je ook moe, zegt Gods woord. En toch, er zijn boeken die niet ongelezen blijven en die niet ongelezen mogen blijven. En het zit niet altijd in het vele. Een boek lezen kan ook betekenen een boek herlezen. Ook een geestelijk boek, ook in vakantietijd. Wat waard is om herlezen te worden. Een christenreis of een institutie. Of iets anders waarvan u zegt, dat verdiept het geestelijke leven. Maar ook de schepping is een boek waarin je nooit uitgelezen raakt. En ook ons leven en ons eigen hart is een boek waarin je nooit uitgelezen raakt. En waarin je niet alleen maar merkt, ik neem kennis tot me als ik lees in de Bijbel, of als ik lees in een goed boek, of als ik lees in het boek van de schepping. Er is ook een interactie, er is ook een gebeuren tijdens het lezen. Als je in het boek van de schepping aan het lezen bent, dan kun je, als je stilstaat bij een mier, je heel groot voelen. En ten opzichte van die mier ben je ook groot. Maar als je dat boek van de schepping leest terwijl je een bergwandeling maakt in de Alpen, kan het besef je overvallen. Hoe groot zijn die bergen, maar hoe klein ben ik, hoe nietig en hoe beperkt. Er is interactie. Als we in het boek van de schepping lezen, ontdekken we onszelf als schepsel voor God. Als we in het boek van Gods verbond en woorden lezen, dan gaan we onszelf ook ontdekken als kind van het verbond, kind van Abraham. Maar als we door gaan dringen in het boek van Gods hart en ons hart, dan gaan we ook de dingen leren die het slot van deze psalm bezingt en verwoordt. Kennis van het boek van ons eigen hart. En om die interactie ook wat samen te vatten in het thema, kiezen we voor lezen en gelezen worden. Als samenvatting van deze psalm. Lezen en gelezen worden. Boek van de schepping, boek van de schrift en boek van het hart. David, jongens en meisjes, heeft heel veel gelezen in het boek van Gods schepping. Je kent David. Hij, de jongste in het gezin van Isaï. Jongste van de 8. En ja, dan ben je goed genoeg om op de schapen van je vader Isaï te passen. En zo ging hij regelmatig met de schapen Gods schepping in. Op zoek naar fris gras. Op zoek naar drinkbaar water. En terwijl hij zo in Gods schepping tijd doorbracht, is hij onder de indruk geraakt van Gods schepping. Gods schepping. In het gras dat groeit. In de bloemen die bloeien. Gods schepping. In de hemel waaronder hij zijn werk doet. En in de aarde waarover hij gaat. Gods schepping. Als schapen bevrucht worden en lammeren. Gods schepping. Wat is dat machtig? Wat is dat groot? Wat is dat indrukwekkend? David, hij was thuis in het boek van Gods schepping. En hij is er door de Heilige Geest toe geleid om dat ook te bezingen. Want als de schepping zo machtig is en zo indrukwekkend, en als daar zoveel in te ontdekken is, hoe machtig moet dan de schepper van die schepping wel niet zijn? En de onderhouder van die schepping. Die hemel, dat hemelgewelf, dat grote tentdoek dat over ons heen gespannen is, dat vertelt ons iets. Dat vertelt dat God groot en heerlijk en almachtig is en wijs en trouw. Diep is David daarvan onder de indruk. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Overal bespeurt David de vingerafdrukken van God. Duizelingwekkende hoogten. Een spraakwaterval. Voortdurend gaat het maar door. De dag aan de dag stort overvloedig spraak uit. Telkens weer is het de verkondiging van het gewicht, de majesteit van God. Want dat is wat het woord gewicht, heerlijkheid, betekent. God is een God van gewicht, een God die ertoe doet. Zoals wij soms kijken naar bestuurders, naar presidenten in de wereld, waarvan je zegt, kijk, dat is nou echt zo'n zwaar gewicht. Als de Amerikaanse en de Russische president elkaar ontmoeten en elkaar de hand drukken, dan zeg je, ja, dat is een ontmoeting tussen twee politieke zwaargewichten. En wat zij zeggen en wat zij beslissen, dat legt gewicht in de schaal. En zo'n belangrijke positie wordt soms luister bijgezet door de hele entourage. En door vliegtuigen die overvliegen. en nog veel meer eerbetoon. En het gaat me er nu niet om wat we daarvan moeten vinden. Maar David, hij is nog veel meer onder de indruk van het eerbetoon dat de schepping brengt aan de schepper. Hulde aan God, eer aan God. Een spraakwaterval die continu doorgaat. Dag aan dag en vergeet ook de nacht niet. Met de prachtige heldere sterren. God, hij zorgt voor het licht. Het licht overdag, maar ook het licht in de nacht. En de maan die aan de hemel staat. Duizelingwekkend om zo in Gods schepping te zijn. En om onder de indruk te zijn van de schepper. David, hij kan er niet van uitgezongen raken. En hij weet ook, dit is een universele taal. Dat is maar niet in het Hebreeuws. Dat is niet alleen maar dat stukje van de planeet aarde waar Israël ligt, waar deze stem klinkt. Wereldwijd gaat deze taal over de aarde. In Indonesië, in Zuid-Afrika, in Argentinië, in Amerika, in China, in Nederland, overal klinkt deze stem. Wel zonder woorden. Want zo mogen we vers 4 ook vertalen. Geen spraak, geen woorden. En toch, er gaat een sprake vanuit, van de schepping van God. Overal. En als hoogtepunt in deze scheppingsopenbaring bezingt David de heerlijkheid van de zon. En beeldend stelt hij ons de zon voor. De zon is als een bruidegom die zijn slaapkamer verlaat in vol ornaat. En die vrolijk is als een held die niet moe wordt, maar een goede conditie heeft om het pad dat voor hem ligt af te leggen. Alsof de zon een opdracht heeft van God. Nu moet ik daar licht en warmte gaan brengen namens mijn schepper. En nu moet ik daar licht en warmte gaan brengen namens de schepper. En die zon staat precies op de juiste afstand van de aarde. Zodat het niet te warm is en niet te koud. Zodat er leven mogelijk is op de aarde. En God, hij heeft alles zo uitgedacht. En heel de schepping komt zo in aanraking met de heerlijkheid van de schepper. God maakt zich in zijn schepping bekend. En dat is nodig. Dat is nodig in een wereld die God miskent. En die de kennis van God is kwijtgeraakt. En die God daarin van zijn eer heeft beroofd. Wij, geschapen als beelddragers van God, wij zijn die kennis van God kwijtgeraakt. Maar God maakt zich toch bekend. God eist zijn heerlijkheid voor zich op. Hij kan het niet verdragen dat wij hem naar beneden halen. Dat wij hem niet het gewicht en de eer geven die hem toekomen. De schepping gaat ons daarin voor. Die blijft de schepping, de kosmos van God, te midden van alle chaos die er ook gekomen is. En waar we onze ogen niet voor sluiten. Die blijft toch zingen van de heerlijkheid van God. Het is heel bijzonder, gemeente, en er zijn stukjes in Gods schepping, en misschien heeft u ze ook wel, of hier vlak bij huis, aan de Merwede, of op andere momenten dat u op vakantie was, dat u zegt, nou dat was toch zo'n stukje, puur natuur, pure schepping van God, zo ongerept, zo stil, zo zuiver, zo adembenemend, om daar je stille tijd te houden. Om daar te ontwaren de grootheid van God. Kunnen van die momenten zijn dat het ons overweldigt. Vanmorgen dankten we de Heere voor 2 geboortes in de gemeente. Dat kan ook zo'n moment zijn, toch? Voor het eerst vader worden of moeder. Als we dat meemaken in ons leven. Geboorte van het nieuwe leven. En de Heere die alle dingen goed maakt. En in het voortraject ervaar je daar ook al iets van. Die scan, al die vingertjes, het hartje dat klopt, de heerlijkheid van God in zijn schepping. Wie kan dat? Hoe wijs, hoe machtig, hoe trouw is de Heere? En zo noemt David hem hier nog niet. Dat komt pas in vers 8, dat de verbondsnaam genoemd wordt, Heere. Maar in het eerste stuk van de psalm, vers 2 tot en met 7, heeft hij het alleen nog maar over God. En dat laat ons ook zien, gemeente, dat dit het stukje is, ja, van Gods algemene openbaring. God maakt zich bekend aan heel de wereld. Ook daar waar hij zijn verbondsnaam niet heeft geopenbaard. Maar heel de wereld is een theater. Een theater van Gods heerlijkheid. En die bloem die spreekt een taal. Kijk maar eens naar die bloeiende roos. Wie heeft dat bedacht? En wie heeft dat laten groeien en bloeien? Kijk er maar net zo lang naar, tot u onder de indruk bent van de schepping van God. We kunnen soms zo druk zijn, zeker als volwassenen, dat we eraan voorbij leven en er doorheen razen over de autosnelweg. Maar als je een wandeling maakt met een kleine, een jaar of 3, zo'n peuter die nog zo nieuwsgierig is en je wilt zelf als ouders meters maken, nou vergeet het maar. Want op het ene moment staat hij hierbij stil en op het andere moment staat hij daar weer te kijken. Hier een bloem en daar een beestje en daar nog weer wat te ontdekken is. En ergens ook weer een voorbeeld. Er is zoveel om bij stil te staan, om je over te verwonderen en om vragen te stellen. Misschien wordt u er wel eens moe van. Papa, waarom? Mama, waarom? En waarom dit dan? En waarom dat dan? En hoe kan dit dan? En hoe kan dat dan? En waar is dat dan voor? Maar is dat ook niet hoe wij bedoeld zijn? Om niet alleen maar verbijsterd te zijn vanwege gevolgen van menselijk handelen en vanwege de zonde, maar om ons ook te verwonderen in Gods schepping. Nee, niet om de schepping te gaan vergoddelijken. Zo'n onderstroom of misschien wel bovenstroom is er ook gaande in onze samenleving. Alsof het gaat om moeder aarde en de hemelse vader is daarbij volledig uit beeld. En we zijn mede zoogdieren geworden. Nee, die kant niet. Maar dat laat onverlet dat God zijn heerlijkheid toont in de werken van zijn handen. En dat de vogels die zingen ons aansporen om te zingen van de grootheid en de heerlijkheid van God. En David, hij zou nog veel meer hebben kunnen noemen. De vele kleuren, de vele vormen, de vele vruchten, de jaargetijden. Wat een veelkleurige en veelvormige wijsheid is er toch in het hart van God. Het is bepaald niet saai zoals de Heere de dingen heeft uitgedacht en gecreëerd. Laten we het ter harte nemen. En ook daarin maar hoog van God opgeven, die alle dingen geschapen heeft. naar hun aard. Niemand is er die deze stem niet hoort. Niemand is er die in deze werkelijkheid niet leeft. Niemand in de wereld heeft een excuus dat het houdt in het oordeel van God, waarin hij of zij tegen God zou kunnen zeggen: ik wist niet dat u er was. Want wij zijn mensen van wie de apostel zegt op de Areopagus: de God in wiens hand onze adem is, in hem leven wij, in hem bewegen wij, in hem zijn wij. Alles spreekt van de werken van Gods handen. Niemand heeft een excuus. Soms kan de Heere het gebruiken in een contact met iemand anders om meer over God te vertellen. Maar voor onszelf is het ook belangrijk dat we dit ter harte nemen. En dat we niet alleen maar groot opgeven van God als onze schepper, want dat kan ons ook nog aanvliegen als je studie maakt van het uitdijende heelal en je beseft: wie ben ik dan? En als je dan ook nog bedenkt: ja, maar er is niet alleen maar een grote afstand tussen de Heere als schepper en mijzelf als schepsel, maar hij is ook de heilige en ik ben een zondig mensenkind. Dan kun je alleen echt van de schepping genieten als je in Christus bent. Als je ook de Heere hebt leren kennen als herschepper, als verzoender en verlosser. En dan is het nodig om in een ander boek te gaan lezen. Omdat we in de natuur, in de schepping van God, niet kunnen lezen hoe wij met God verzoend worden. Nieuwtestamentisch, de naam van de Heere Jezus wordt ons niet in de natuur gespeld. Maar David, en dan zijn we ook bij het tweede boek, David is zo gezegend door de Heere, dat hij niet alleen maar in het boek van Gods schepping mag lezen en daardoor gelezen wordt, maar dat hij ook als Israëliet het andere boek van God mag lezen en daaruit heeft gehoord. En dan, gemeente, dan is dat de God van het verbond. De God die niet alleen maar hoog verheven is, maar die zich aan zondaren verbindt en zijn naam aan hun naam wil verbinden. En vanaf vers 8, kijk maar in uw Bijbel, en lees jij maar mee, zie je telkens weer die verbondsnaam Heere met hoofdletters. Dat is de naam van God die hij bekend maakt. Niet maar drie letters, maar de God die in een relatie treedt met mensen die de band met hem hebben verbroken. Die het tegen Mozes zei: mijn naam is Heere. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal en ik ben er ook bij. Mijn volk ten goede, dat zeg ik toe. En David, hij heeft de leiding van de Heere in zijn leven leren zien. Dat hij nu als jong mensenkind al op de Heere geworpen is van de baarmoeder af. Zo bezingt hij in Psalm 22. En hij heeft mogen horen van de woorden van God. En hij heeft iets van de dienst van de Heere uitgebeeld gezien in de tabernakel wellicht. Maar God maakt zich bekend in zijn wet. En dat woordje wet, de wet van de Heer is volmaakt, is meer dan alleen de 10 geboden. Dat is wegwijzing, dat is onderwijs. Dat is een bron van leven en van wijsheid. En David die stapelt de woorden op om dat maar uit te zingen. Hij komt woorden tekort om die diamant van de Heer te laten schitteren. De diamant van zijn woord. De wet van de Heer is volmaakt, bekerende de ziel, zo zingt hij. De ziel wordt door dat woord van God geraakt, bekeerd Dat wil zeggen, teruggebracht bij God. Maar dan staat er een woord wat ook weergegeven mag worden met verlevendigen, verkwikken. Zoals David het heeft gezien bij zijn schapen, dat daar soms een moment was dat die schapen moe waren en mat. Dat ze bij het water kwamen, dat fris en sprankelend was, dat ze verkwikt werden door het drinken van dat water. Zo mag David het kennen, dat het woord van God zijn ziel verkwikt. Hij verkwikt mijn ziel. Mijn herderkoning doet dat door zijn woord. Zodat je weer levensmoed en levenslust krijgt. Zoals we het ook zien en zoals David het ook in zijn voorgeslacht heeft gezien. En nog niet zo lang geleden is er hier gepreekt uit het Bijbelboek Rut. Naomi die oma wordt en die een kleinkind mag krijgen in Obed. Om uw ziel te verkwikken in uw ouderdom. Zodat je een oudere die soms wat wezenloos uit zijn of haar ogen krijgt. Weer ziet opleven in een verpleeghuis als daar iemand op bezoek komt met zo'n kleintje erbij. Dat verkwikt. En zo'n bezoek, dat maakt de dag tot een andere dag, een lichtstraal. In elk geval voor dat moment. Nu zo is het woord van de Heere ook een woord dat bekeert en dat verkwikt. Waarbij direct ook duidelijk wordt dat bekering vol leven is. En vol kracht. En dan mag hij ook zingen van dat woord van God als getuigenis van de Heere. Dat is gewis. Dat is, zo zegt het Hebreeuws, iets om amen op te zeggen. Om op te leunen en te steunen. Om voor betrouwbaar te houden. En dan kan ik bij alles, gemeente, directe toepassing doortrekken. David zong het in zijn tijd. En toen kon je ook niet op elk woord aan. En in onze tijd moeten we ook doen aan fact-checking. Want lang niet alles wat zich aandient is waar. En is betrouwbaar. Er is zoveel nepnieuws. Maar hij vindt houvast in een betrouwbaar woord. Waar je amen op kan zeggen. Waar je mee ook door het leven kan. Het geeft de slechte wijsheid. En dan gaat het in dit geval niet om zondaren, maar dan gaat het om onervarenen, mensen die nog zo beïnvloedbaar zijn voor allerlei influencers. Dan geeft dat woord van God een stuk toerusting, een stuk weerbaarheid. Niet alles wat er goed uitziet is ook goed. Wat een geschenk van de Heere, dat je nu wijsheid ontvangen kan via zijn woord. En de bevelen van de Heere, dat zijn rechte bevelen, dat zijn goede woorden, te midden van zoveel onrecht, dat het soms lijkt te winnen, te midden van zoveel verkeerde woorden en wetten, is hier een recht, een oprecht, een goed, een rechtvaardig woord van God, daar wordt je hart blij van. En het woord van de Heer is ook zo puur, zo zuiver. Dat bevat nu geen onzuivere bestanddelen meer. Het is gelouterd, het is door de smeltkroes gegaan. Het geeft zicht op wie God is. En daar komt het dan ook in samen. De samenvatting van het woord van God is ontzag voor de Heer hebben en vertrouwen op hem hebben. Kinderlijk ontzag, kinderlijk vertrouwen, liefdevolle eerbied en eerbiedige liefde. Dat is de samenvatting en dat is nou zo puur, dat is nu zo rein, dat is nu zo zuiver. En dat is uiteindelijk ook het belangrijkste van het leven. Want van al die andere dingen geldt toch niet dat ze bestaan tot in eeuwigheid. Nee, dat wil nog niet zeggen dat je ondankbaar bent voor Gods goede gaven en voor relaties in het leven. Oh, wat kan de Heere daarin veel geven. Maar alles is onderhevig aan de gebrokenheid en aan de onreinheid en aan de eindigheid. Maar de vreze des Heren is rein en bestaat tot in eeuwigheid. David, hij mag zingen van de duurzaamheid van het leven met God. Dat raakt nou nooit uit de tijd. Dat raakt nou nooit over de datum. Al wordt het soms voor ouderwets uitgemaakt. Nee, dit is het echte leven en dat is telkens weer nieuw. Geen opwarmmaaltijd voor de zoveelste keer, maar telkens weer levend en fris. Rein en puur. Daar kan hij niet over uitgezongen raken. En het is niet alleen maar iets waar hij hoog van opgeeft en hoge gedachten van heeft met zijn hoofd. Terwijl hij zo zingt, merken we al dat hij er ook echt smaak in heeft gekregen. En dat het iemand is met geestelijke honger en dorst. En weet hoe het woord van de Heer en de genade van de Heer in zijn woord smaken. Ja, David, hij zal later koning worden. En hij zal ook nog wel rijk worden. Maar hij is al rijk voordat hij in dat opzicht rijk wordt. Hij is rijk met zijn God. En hij heeft smaak gekregen in zijn dienst. Zou Salomo het middellijke wijs toch ook van zijn vader geleerd hebben? Dat het beter is om het leven met de Heere bovenaan te zetten op je verlanglijstje dan rijk willen worden? En hij heeft er echt smaak in. Het is zo zoet, dat woord van God. Het is zoeter dan honing en honingzeem. En dat zegt David niet, jongens en meisjes, als iemand die op school spreekbeurt mag houden over bijen en over honing. En die dan heel droog kan vertellen, ja, honing heeft de eigenschap dat het zoet is. En na je spreekbeurt mag de klas vragen stellen en klasgenoot steekt zijn vinger op en zegt, mag ik eens vragen, heb je wel eens een lepel honing geproefd? Je zou moeten zeggen nee. Nou, dan kun je het niet proefondervindelijk vertellen. Dan heb je er zelf helemaal geen smaak in. Dan praat je als een blinde over kleuren. Nou, zo is het bij David echt niet. Hij heeft er smaak in gekregen. In het woord en in het werk en in de genade van God. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Amazing grace. Ontzagwekkende genade. How sweet the sound. Dat is zo zoet voor zijn hart. Dat woord van God. Nee, dat betekent niet dat de Heere alleen maar zoete broodjes bakt. Nee, dat weet David maar al te goed. De Heere is ook de God die met zijn volk en met zijn kinderen wel eens een hartig woordje spreekt. Maar wel altijd in bewogenheid en in liefde. Ja, dat schrijft David ook. En hij laat vers 12 niet weg als de geest hem leidt. Ook wordt uw knecht die met de Heere in het verbond leeft, door de woorden van God klaarlijk vermaand, duidelijk gewaarschuwd. Zoals bij Ezechiël de wachter wordt neergezet, die het volk ook moet waarschuwen. Dat heeft David als schaap van de herderkoning ook nodig. Niet alleen maar voeding met gezond voedsel, maar ook waarschuwing. Voor wat kan leiden tot voedselvergiftiging. En ook dat heeft hij nodig. En ook dat is uiteindelijk een zegen. Dat in het woord van God staat. En dat er ook een hemelse keuringsdienst van waren is. Die waarschuwt om dat bedorven voedsel wat naar de dood brengt, te laten staan. Hoe is het bij u, gemeente? Als zo dit boek bezongen wordt door David, zegt u dan ook in uw hart, het woord van God is voor mij het allerbelangrijkste boek. veel meer waard dan goud en dan geld? Of zegt u nou ja, voor mij is dat nog niet zo. Want ik lees nooit in de Bijbel. En ja, het moet wel, maar mijn hart gaat er niet naar uit. Ik heb ook helemaal geen smaak gekregen in de dienst van de Heere. Het is wel eerlijk als u er eerlijk voor uitkomt. Maar het is niet zo van over smaak valt niet te twisten. Dan wijst het op ons zondige hart, gemeente. Maar dan wil de Heere nog smaak geven. En dan wil de Heere nog u een nieuw taxatievermogen geven. Zodat u de Heere en zijn woord en zijn dienst op waarde leert schatten. Ook voor dit leven. En als er iemand is die zegt, ja, dat heb ik nou ook mijn leven ook een klein beetje geleerd. En ik leef er niet altijd bij zoals ik erbij moet leven. Maar dit is toch echt wel waar. Wat geeft de Heere ons veel in zijn woord. Wat is het een voorrecht dat de Heere in zijn woord bekend maakt wie hij is. En dat dat niet alleen een woord is in de tijd van David, maar dat dat 3000 jaar later, en ook dat kan je zo overweldigen toch, dat dat nog steeds dezelfde God is, die door zijn woord en door zijn geest hetzelfde wil werken en leiding wil geven in de grazige weide van zijn woord, om te leven met hem. En om dat dan ook nog in het licht van het vlees geworden woord, de Heer Jezus Christus, te zien. Is er niet alle reden om veel in het woord te lezen. Ja, om erin te wonen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Wat een voorrecht. Ja, voor David was het normaal dat hij erbij opgegroeid is. Maar weet dat het Gods bijzondere zorg is. Door een bijzondere zorg van God. Niet alleen maar artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis over het eerste boek. Maar door een bijzondere zorg van God voor ons en onze zaligheid. Heeft hij zijn woord op schrift gesteld. En mogen wij zijn woord hebben in onze eigen taal. Twijfelt u nog aan de welwillendheid. Aan de goede wil van God. Ten aanzien van uw behoud. U krijgt een woord van hem. Vermanend en vertroostend, maar vanuit zijn hart om erbij geroepen te worden. En waar dat gebeurt, ja, dan gaan we ook ons eigen hart leren kennen. En dan is daar ook iets van de bittere smaak van de zonde en dat komt echt wel binnen. David, ja, hij leeft in de schepping, maar hij leeft ook met het boek van God. Maar dan gaat hij ook in zijn eigen hart kijken. In de aanwezigheid van God. En dan is het niet alleen maar het leven met God door naar God te luisteren. De Heere die tot hem spreekt. Maar dan gaat hij in het gebed ook antwoorden. En wat doet hij dan? Dan wordt David heel klein. En dan weet David ook dat hij zo'n dwaalziek schaap is, net als zijn eigen schapen. Hoe kan het soms dat die beesten zo weglopen? En ze hebben het soms niet eens in de gaten. En dat ging David zien in het woord van God. En wat moet je daar dan mee? Want het is wel schuld en het maakt scheiding met God. En David wil juist met de Heere leven, met de Heere verzoend zijn. En leven in Gods vrede. Hij gaat het aan de Heere belijden. Wat er in zijn eigen hart is. En hij zegt dan in de aanwezigheid van de heilige, heerlijke God die zich aan hem verbonden heeft. Heere, u kent mij veel beter dan ik mijzelf ken. Ik leer iets kennen van uw hart en van uw gedachten, maar u kent mijn hart en mijn gedachten volkomen. Ik heb er zelf ook iets van gezien. In het licht van uw heiligheid zie ik mijn zonde. In het licht van uw reinheid zie ik mijn onreinheid. Maar heren, wie zou nou de afdwalingen verstaan? Wat bedoelt hij daarmee? Nou, dat hij zoveel onbewuste zonden heeft. Die hij niet bewust doet, waar hij vol tegen de Heer en zijn woord ingaat. Maar waarbij als een schaap onbedachte herder verliest. Hij weet dat hij een zondig mens is. Al is hij kind van het verbond, hij is er ook een van Adam. En hij kan zomaar links of rechts van het pad afraken. Soms maar in een gedachte. Maar hij heeft ook blinde vlekken. En een ander ziet het misschien wel bij hem. En zeker de ander met een hoofdletter. Maar hij legt het toch bij de Heere neer. Heere, al mijn onbewuste zonden. In tegenstelling tot de zonden met opgeheven hand die bewust worden bedreven. Legt hij ook, en dat is een teken van de genade van God. Als een onvolkomenheid die ook schuld is bij de Heere neer. Met de bede reinig mij. En we mogen ook vertalen spreek mij ervan vrij. Hij bidt om vergevende en vrijsprekende genade. Maar hij bidt om nog meer. Omdat de Heere meer te geven heeft. En omdat hij zelf meer nodig heeft gekregen. Waar bidt hij nog meer om dan? Houd uw knecht opnieuw de verbondsverhouding die hij heeft leren waarderen en beleven. Houd uw knecht ook terug van trotsheden. Houd me ook weg van de moedwillige zonde. David, hij heeft geleerd. Ik heb een dwaalziek hart. En dat draag ik met me mee en dat blijf ik met me meedragen. Die inwonende zonde. Maar Heere, wilt u het zo leiden in mijn leven dat het niet zal uitbreken? Bewaar me voor die uitbrekende zonde. Hij wil met de Heere leven. Teer en trouw in Gods liefde. Maar met zo'n hart als het zijne valt dat niet mee. En is dat zeker niet een zekerheidje aan zijn kant. Op het ene moment is er de gelegenheid tot zondigen. En dan bidt David, Heere, geef me dan geen genegenheid. En op het andere moment is er de genegenheid in zijn hart om te zondigen. En dan bidt hij, Heere, geef me dan geen gelegenheid. David, hij is op spreekuur bij de hartspecialist. Die hem helemaal kent, maar die hem ook kan bewaren. Hij wil zo graag voor de Heere leven. Oprecht zijn en rein van grote overtreding. Dat is niet zondeloos, maar dat is wel iemand die toch bij de Heere mag horen. En met de Heere begeert te leven in zijn verbond. En zo legt hij zijn gebed voor de Heere neer. Laat de redenen van mijn mond, deze hele psalm, maar ook dit gebed en de overdenking van mijn hart u aangenaam zijn. Hij verlangt ernaar om met de Heere te leven. En hoe eindigt hij dan de psalm? Nou, dat is het minste niet, gemeente. Hoe hij dan de Heere mag aanspreken in het geloof. Wat een rijkdom. Wat een zegen om zo'n God te hebben. Mijn rotssteen. En mijn verlosser. David, te midden van al zijn onzekerheid. Heeft in God een rotsvaste zekerheid. Een fundament. Een toevluchtsoord. En David, hij is in de Heere zo rijk. Want de Heere is nu zijn verlosser. Is nu zijn Goël. En dat is nog niet zo heel lang geleden in zijn familiegeschiedenis geweest. En het is al bepreekt, dus ik kan het kort zeggen. Maar dat er geen uitkomst was en geen toekomst was voor zijn voorgeslacht. Maar er kwam er één. Die trok zich de belangen van de bloedverwanten aan. En redden ze van de verarming en van de ondergang en van de schande. En zo is God zijn rotssteen en zijn verlosser. En zo zal later de zoon van David ons vlees en bloed aannemen om één van ons te worden, om los te kopen, om vrij te kopen. Om daar in zijn heerlijkheid, zijn glorie te tonen. Wie koopt er vrij van schuld en zonde? Wie overwint de dood en de duivel? Wie geeft er weer glans aan het leven? Dat door de zonde moet zeggen, we missen de heerlijkheid van God. De glans is er af. De Heere en niemand anders. En zo legt hij zijn gebed voor de Heere neer. En zo mogen we meeluisteren als hij tot de Heere bidt en zijn hart voor de Heere uitstort. Dat is nou een kenmerk van het leven met God. Hij geeft heel hoog op van God, de Heere. En hij geeft heel laag op van zichzelf. En dat gaat nu niet om een negatief zelfbeeld, maar dat gaat om een echte ontmoeting met God. Leg uw hart er maar naast. Leerde u buigen voor de Heere en de Heere groot maken. Zo wil de Heere echt werken door zijn Heilige Geest. Juist als u in uw kwetsbaarheid en schuld bij de Heere komt, dan krijgt u hem toch zo ook nodig. Als rots en verlosser. En dat wil hij zijn voor zijn hele volk. Hij is de rotssteen wiens werk volkomen is. Hij is de verlosser die zich aanbiedt aan zijn volk. En door het geloof als vrucht van de Heilige Geest krijgen we hem zo nodig en leren we hem zo ook kennen. En leren we hem steeds dieper kennen. Aan de ene kant, wie zal de afdwalingen verstaan? Ja, die genade die is gaan stromen in het leven van Gods kinderen. Maar de baggerwerkzaamheden van de Heere gaan door. Er wordt nog heel wat uitgebaggerd door woord en geest. Maar dan komt er hoe langer hoe meer plaats voor de Godstroom der genade. En dan verdiept deze bevinding, deze ervaring zich. En uiteindelijk is het ook zo bevrijdend om daarin te rusten, om daarin te roemen. Mijn rotssteen en mijn verlosser krijgt de Heere namelijk de eer. En dan gaat het gebeuren. Niet alleen maar de schepping, maar ook de herschepselen, gerecreëerd door de Heere, vinden rust in hem en roemen in hem en prijzen zijn heerlijke naam aan. Amen.